Hey, lieve single mom. Weet je eigenlijk wel hoe krachtig en moedig je al bent? Zo voelt dat waarschijnlijk lang niet altijd. Dat weet ik als geen ander. Maar daar gaat nu verandering in komen. Mijn naam is Susanne Knol en ik inspireer en faciliteer jou graag met tools, tips, handvatten, ervaringen van mij en andere single moms naar een happy single power mom te groeien. Lijkt je dat wat? Oké, let's go! Goedemorgen, middag of avond. Ik zet mijn bril er voorbij af. Zo zelfconscious ben ik dan ook wel weer. Welkom bij weer een podcast van de Happy Single Power Mom. En vandaag heb ik een interviewgesprek met Nancy van der Zee. Ik ken haar al... Nou, goede vraag. Ik weet eigenlijk niet hoe lang, maar best wel aardig wat jaar.
Het is 17, denk ik.
We komen elkaar zo her en daar komen we elkaar tegen en doen we eens een bakkie en zien we elkaar op Facebook, houden we contact en dat gaat zo in vlagen op en neer, om het maar zo te zeggen. Maar ergens hebben we altijd wel een idee van elkaar waar we mee bezig zijn. En vandaag heb ik dus een interview met haar en Nancy, zou je jezelf willen voorstellen? Wie ben je? Hoe lang ben je al single mom? Wat doe je zoal? Waar hou je je mee bezig, behalve naar zee gaan?
Nou, goeiedag. Ik ben leuk dat je me trouwens gevraagd hebt voor deze podcast. En ik ben Nancy van der Zee en sinds vorige week, 12 februari, ben ik 51 geworden. En single mom. Ik ben vanaf 2012 single mom. En mijn dochter is inmiddels alweer wat ouder, dus 26 jaar. Ik heb zelf ook een eigen coachpraktijk, Proud to be Coaching. Wordt binnenkort omgezet in Nancy van der Zee Coaching, dus dat gaat veranderen. En daarbij begeleid ik eigenlijk mensen om weer naar hun authentieke zelf te komen en zichzelf daarin ook te omarmen, vooral dat ze mogen zijn wie ze zijn, in alles wat ze zijn. En dat is een heel mooi en dankbaar werk.
Ja, zeker. Fantastisch werk. En inmiddels, hoe lang doe je dat al? Hoe lang ben je daarmee bezig?
Nou, ik ben eigenlijk al begonnen met imagostylisten. Waarbij ik kleur- en stijladviezen gaf. En ook met mensen personal shoppen deed. Ja, en ja. Ik kwam er steeds meer achter dat iedere keer als ik mensen aan tafel had. En dan waren ze heel kwetsbaar voor de spiegel. Omdat ze geen make-up op hadden, hun haar werd naar achter gezet met een kapje en kregen een wit doek aan. En zodra ik mijn handen op hun schouders neerlag, heel veel mensen begonnen meteen te huilen. En dat was toen eigenlijk best wel een beetje...
Dat is best wel gek, denk ik, toen.
Best wel gek. En ik vroeg het ook aan mijn collega's, zeg maar, die ik ook wel eens sprak, die voor zichzelf... voor hunzelf waren van, hebben jullie dat nou ook? Maar dat hadden ze niet. En ik ging ook meteen de diepgang in met die mensen. En dat vond ik ook het mooiste eigenlijk. En toentertijd deed ik ook hand en gezicht lezen. Dus ik was al wel geïnteresseerd in de innerlijk van de mens. Dat zo belangrijk was, ook voor het uiterlijk. En niet alleen maar van, dit hoort en dit mag en dit mag niet. Maar dat je gewoon echt puur naar van, wie ben jij en wat straal je uit?
Oh, wow.
En dat gaat natuurlijk samen. En zo... ben ik daar toen mee begonnen. En toen ben ik steeds meer gaan ontwikkelen als energetisch therapeut. Omdat ik ook wel... ik had ook wel energie in mijn handen waar ik iets mee kon. En zo is dat steeds meer verder gegaan. En kwam ik Access Consciousness tegen. Maar ook andere trainingen die ik gedaan heb. En wat ik vooral ook... is dat ik heel veel uit het leven zelf heb geleerd. En mijn eigen worstelingen, zeg maar, met vallen en opstaan, ben doorheen gegaan, zeg maar. En dat neem ik ook mee in mijn sessies. En, waardoor je ook heel dicht bij de klant of cliënt, ja, ik vind, iedereen geeft het een andere naam, maar staat. En dingen ook meer als een ervaringsdeskundige... mee kan voelen, zeg maar. En nou is het zo, maar iedereen ervaart het natuurlijk weer anders. Maar wat ik terugkrijg is dat wel iets wat mensen vaak wel fijn vinden. Omdat ze het idee hebben dat je ze begrijpt.
Ja, je weet waar je het over hebt, inderdaad.
Ja.
Nou ja, dat is wel grappig dat je dit zo zegt. Want dat idee van iemand weet waar hij het over heeft, dat is nou wat ik heel erg gemist heb, zeg maar, tijdens mijn single mom zijn. Want ik kwam dus verder geen single moms tegen. In mijn omgeving hier, zeg maar. Nou is het ook niet een hele... het is geen grote stad of zo. Boven Karsevoort, dat is echt wel een dorp. En met heel veel dingen had ik zoiets, ja, dan kwamen, weet je, als ik het wel eens ergens over had op het schoolplein of zo, dan kwamen ze met dingen. Toen dacht ik, ja, je hebt gewoon geen idee. Ik bedoel, dat werkt echt wel anders als single mom. Een heel simpel iets was bijvoorbeeld alleen al een ouderavond. Ik denk, ja, leuk. Dat is precies tijdens het naar bed brengen, zeg maar, van mijn beide kids. Dat jullie willen dat ik op oudergesprek kom. Kan dat niet een keer op een middag? Dat soort dingen. Ik bedoel, ja, moet je daar dan helemaal oppas voor gaan regelen? Kost ook weer geld. Nou ja, dat was ook geen vetpot, zeg maar. Hoe heb jij dat? Heb jij dat in jouw single momschap in het begin gehad? Zo van dat je het idee had dat er mensen jou snapten?
Nou, ik merkte eigenlijk al in mijn relatie eerder, was ik eigenlijk als een soort moeder die vaak met mijn kind alleen was. En mijn ex-man had een eigen bedrijf en die was al minder in het zicht, zeg maar, met dat soort dingen. Dus ik deed al heel veel dingen alleen en ik had ook één kind. Nou had ze natuurlijk, ja, of natuurlijk, zij had ook wel dingen waarbij ik veel naar het ziekenhuis moest, dat soort dingen. Dus ik deed dat soort dingen alleen. Wat ik voornamelijk niet makkelijk vond, is dat zij raakte in de puberteit. En ik, toen was
hoe
ik alleen.
Hoe oud was ze dat jij bij je ex wegging?
Ja, mijn dochter was na 15, 16 jaar.
Oh, oké.
Dat was net in de puberteit.
Ja.
Ja, en wat ik zelf duidelijk niet makkelijk vond, is ik had zelf heel veel verdriet. Mijn dochter had ook nog eens verdriet.
Mm-hmm.
En dat vond ik zelf de moeilijkste uitdagingen. En gewend altijd om te zorgen voor de anderen. En nu was het tijd voor mij, waardoor ik in een burn-out raakte en... waardoor ik ook mijn dochter even niet heb kunnen verzorgen, zeg maar. Omdat dat gewoon too much was.
Ja.
En,
bleef zij wel bij jou wonen?
Nou, vijf maanden heb ik een soort burn-out, of nou een soort. Ik heb een burn-out gehad waarbij ik echt 5 maanden gewoon plat in bed lag. En ik heel diep ben gegaan en ook niet meer het idee had van haal mij maar op. Ik hoef niet meer te leven. Want alles viel bij mij helemaal mijn hele bodem. Dus ik vond het ook een beetje waar ik vooral boos op was. Is dat ik dacht van hier heb ik niet voor gekozen om alleen met mijn dochter verder te gaan in eerste instantie. Terwijl ik wist allemaal het was niet goed. En het was oké dat we uit elkaar gingen. Maar goed, dat hele proces eromheen en dingen alleen doen. En ook weer alleen beslissen. Dat vond ik toen echt niet makkelijk. En ik voelde mij toen de tijd ook echt slachtoffer.
Ja.
Van het hele
maar je hebt zo'n gevoel van, ja, het is niet eerlijk wat er nu gebeurt.
Ja, ik vond het ook niet eerlijk. En ook vaak als zij dan wat problemen had met haar vader, dan kwam ze bij mij en dan dacht ik, ja, dan moet ik het weer oplossen. Weet je, een gevoel van...
Heel herkenbaar.
En dan dacht ik, ja, weet je, dat soort dingen. Maar uiteindelijk is dat allemaal weer goed gekomen. Maar dat was toen, vond ik het grootste punt. Zij is toen ook, ze heeft ook 4 maanden bij mijn ouders gewoond. Omdat ik gewoon echt niet meer voor haar kon zorgen. En vooral ook het, ik heb in het verleden best wel geleund ook als ik kijk naar, ik deed heel veel met mijn dochter alleen. Maar ik op andere vlakken leunde ik weer op hem. Financiële stukken, weet je, bepaalde dingen die dan geregeld werden, gewoon in het dagelijks leven. En dat kwam ik natuurlijk nu zelf tegen. Dat ik dacht van ja, ik moet ook echt op die vlakken voor mezelf zorgen. En dat vond ik echt best wel een uitdaging. Voor jezelf zorgen financieel. Gewoon die basisdingen, hè, die gewoon belangrijk zijn. En instanties bellen, om het allemaal weer te regelen. En,
dus het was toch nog wel net iets anders dan het alleen, zeg maar, met hem alles alleen doen, dan echt, echt alles alleen doen.
Ja, zeker. Ja, want ik heb me echt wel heel alleen gevoeld. Omdat ook alles eromheen, mijn hele oude leven, was helemaal weg. Dat hele fundament was weg. Maar mijn ex-schoonfamilie, mijn vrienden, weet je, en ik kwam, het was een heel financieel rijk leven. En ik kwam eigenlijk in een totaal andere kant.
Ja.
Omdat er, ja, door financiële dingen, juist ging dat gewoon niet zo makkelijk. En hadden we dat, ja, voor mijn kant niet zo goed geregeld, zeg maar.
Ja.
Waardoor ik dus eigenlijk illegaal ging wonen, moest wonen eigenlijk. En waar ik voornamelijk boos op was, is dat ik dacht, hier heb ik niet voor gekozen in eerste instantie. En dan moet je weer van nul helemaal opbouwen naar van ja, wat ga ik dan met mijn leven doen?
Ja.
En nou, toen op een gegeven moment had ik de bodem zo geraakt dat ik dacht van nou kan ik alleen nog maar omhoog. En dat was het zinnetje van mijn leven. Dus daar ben ik mee omhoog geklommen, ben ik van alles weer gaan doen en ook naar mijn eigen gedachtenpatroon aan het kijken geweest. Gekeken hoe ik uit dat slachtofferschap kon gaan. En ja, dat gaat met vallen en opstaan. En dat
heb je daar hulp bij gezocht, zeg maar? Van
therapeuten
of wat dan ook, vriendinnen?
Nee, want ik had geen vriendinnen die toen gescheiden waren. Ik heb dat wel echt zelf gedaan. Ik heb ook niet...
Maar je zegt, ik had geen vriendinnen die gescheiden waren. Had je het idee dat alleen gescheiden vriendinnen jou hadden kunnen helpen?
Ja, ik had wel het idee dat die me meer zouden begrijpen.
Ja.
Ja, ik heb echt wel ook... als ik kijk naar het verleden, was ik erg afhankelijk van de ander. Dus als ik iets ging doen, was het altijd met vriendinnen. Of iets, en nu was ik alleen. Dus ja, dan bijvoorbeeld naar het strand gaan. Ik hou van de zee en dat weten een hele hoop mensen ook wel.
Ja.
Dan zei ik tegen mijn vriendin voor even, oh, ga je mee? Gaan we even een kopje koffie halen, gezellig. Maar ja, op zondag waren ze vaak met hun gezin of in het weekend. En dan dacht ik, ja, dan zit ik hier weer alleen en dan, wat moet ik dan doen? En, nou ja, dan...
Maar had je helemaal geen vriendinnen meer over? Wat koos iedereen zijn kant? Of
ja,
waar nou, dat? Of werkte het gewoon niet meer of zo?
Nou ja, ik zat natuurlijk in een bepaald soort leven. In een wat financieel goed leven.
Ja.
Ja. En dan in ene helemaal niet. En ja, sommige mensen hadden daar meer voor gekozen. En misschien is dat niet het alleen. Er was ook heel veel gebeurd. Ik heb ook wel weer mensen daarna weer mooi kunnen spreken. En weet je, dat is allemaal wel weer prima en goed. Maar toentertijd was het echt net alsof alles werd afgehakt. Het hele oude leven was gewoon weg. En ik moest echt weer van nul af aan beginnen.
Leg de grond onder je voeten weg, zeg maar.
Ja, serieus. En ook echt, ik wist ook niet meer waar ik dankbaar voor was. En
dat
heb ik echt weer mogen leren. Van oké, ik woon dan illegaal. Ik heb het niet echt helemaal super voor elkaar of wat dan ook. Maar ik heb een warme douche en ik heb een bed. En ik echt van die basale dingen van waar ik dankbaar voor werd. En zo ben ik langzaam daar weer uitgekomen. En wat ik voornamelijk ook ervaarde, is dat ik ontzettend veel schuldgevoel had naar mijn dochter.
Oh,
en
ja.
Ja, dus van eigenlijk, als ik er nu naar kijk, denk ik, ja, dat was het moment dat ik voor het eerst voor mezelf koos. Om te zeggen, ik kan even niet meer zorgen. Ik heb alleen mezelf nodig en ik moet mezelf hier weer uithalen.
Ja.
Toen ervaarde ik dat wel, ja, ik voelde mezelf waardeloos en het was helemaal niks. En ik deed het niet goed voor mijn dochter. Dus dat was wel, want zij had
heel veel wel herkenbaar die in zo'n situatie zit of in het begin. Ik heb ook heel veel gesproken inderdaad. En dat schuldgevoel, dat komt ook iedere keer weer, komt dat weer terug. Terwijl ja, nu, en dat weet jij natuurlijk ook inmiddels. Ja, als je eerst voor jezelf zorgt, dan pas kun je er werkelijk ook echt voor je kind zijn volledig.
Ja,
en,
ik zeg
ja, doe je dat niet, dan blijft het soort van hangen, wurgen, houtje, touwtje en... Ja, kan je eigenlijk niet dat voor je kind doen en zijn en betekenen dan dat je jezelf op de eerste plaats zet. En natuurlijk
ja, is dat is het belangrijkste.
Dus ik bedoel, dat gaat natuurlijk, weet je, dan even
Het is wel echt, en dat benadruk ik ook naar heel veel vrouwen die bij mij in mijn praktijk, het is echt het allerbelangrijkste.
Ja.
Dat je eerst voor jezelf zorgt, en ik zeg altijd, en dan voor de ander net zoveel. Dus met diezelfde liefde. Ja. Weet je, dat voelt lichter. Het is niet zo van, je moet egoïstisch worden. En dan, hè. Het is natuurlijk ook makkelijk gezegd. Van eerst voor jezelf. En nou ja, dan pas kan je voor een ander zorgen. Maar voor mij is deze zin echt heel belangrijk. Eerst voor jezelf zorgen en dan voor de ander net zoveel. En dat zelfzorgen, daar kan je ook, als je in lijn bent met jezelf, kan je ook veel meer voor elkaar krijgen. En dan komen allerlei dingen die bij je passen gewoon weer bij jou terecht. En ja, dat is gewoon zo mooi.
Het komt ook vanzelf op je pad dan, hè, op die manier.
Ja, mensen ook op stromen. Je pad komen.
Ja, andere situaties, of een cursus, of een boek, ja, of iemand zegt iets, of nou ja, wat het dan ook is, inderdaad, komt inderdaad wel naar je toe.
Ja.
Ja, dat is wel grappig, want ook in een andere podcast die ik met mensen heb, als ik dan vraag, ja, wat is nou de allerbelangrijkste tip die je iedereen wil meegeven? En dat blijkt iedere keer weer, zelfliefde.
Ja.
Begin bij jezelf. Maar hoe, even heel concreet, hè? Want ja, hoe doe je dat? Want ik bedoel, ja, kinderen afhankelijk van de leeftijd. Ik bedoel, jouw dochter die was 15, 16, dus die had ook al aardig een eigen leven natuurlijk. En eigen dingen. En die was niet zo heel afhankelijk meer van jou. Maar oké, wat als ze jonger zijn? Hoe doe je dat dan? Dan hebben ze je nodig in allerlei verschillende opzichten. Hoe zorg je ervoor, heel concreet, dat je en voor jezelf zorgt op de eerste plek, en dat je ook aan hun behoeftes voldoet, zeg maar, wanneer dat, ja, het soort van ook in de basisbehoefte is.
Ja, voor mij is het altijd belangrijk geweest dat je dingen uitlegt. En dat je echt bij jezelf blijft. Dus dat stukje schuldgevoel, dat je dat even loslaat en vertrouwt op, want dat het wel weer goed komt. Want kinderen zijn heel loyaal aan je. Ze kunnen best wel wat hebben. En wat ik ook wel terug heb gekregen later van mijn dochter is, mam, doordat jij voor jezelf bent gaan kiezen, heb ik een mooi voorbeeld gekregen dat is wat ik dus moet doen.
Wauw, kippenvel.
Ja, en dan kreeg ik pas na zoveel jaren terug. Hè? Dus dat weet je niet in het moment. En in het moment zit je met allerlei dingen van, je wil je kind als eerste op de eerste plek zetten. En als jij je kind als voorbeeld geeft dat jij op de eerste plek bent, en dat hoeft niet uit arrogantie of in een ego of in van egoïsme, daar gaat het niet om. Wat ik belangrijk vind is dat je uitlegt aan een kind, mama gaat even dit doen. En tuurlijk krijg je weerstand. Of tuurlijk, het kan
ik
zijn.
In het begin, ja, absoluut. Nee, maar goed. Ja,
kan, als jij een verandering maakt. Ja, want ze zijn gewend dat je altijd voor hun bent. En ineens ga je anders doen. Dat is voor hun ook niet makkelijk. Dus dan is het even schudden. Maar ook daarin, als je blijft uitleggen van mama kies nu gewoon even voor zichzelf. En daar ook in blijft volhouden. Dat het nu even niet kan. Gaan kinderen het ook steeds meer begrijpen. Maar soms is daar even wat meer voor nodig dan na één keer. Je moet daar ook niet in opgeven.
Nee, dus, en ook, ik, dus laatst zei iemand, dit vond ik ook zo mooi. Zonder wrijving gaat het niet schijnen of zo. Ja, ik zeg het niet precies, maar dat komt het eigenlijk wel op neer. Ik bedoel, als er wrijving is, je krijgt niet iets really shiny, als we het hebben over een object.
Ja. Ja.
Dat krijg je nooit echt schijnend als je daar niet overheen wrijft en het, weet je, en het schoonhoudt, om het zo te zeggen. En het verzorgt dus eigenlijk. Dus ja, dat is eigenlijk wel heel mooi. Wij kunnen niet shinen en onze kinderen kunnen niet shinen als we dus niet ook af en toe wat wrijving hebben. En het niet alleen wrijving, maar ook het zorgen voor. Het is zorgen voor jezelf en het zorgen voor je kind.
Ja, en je leert eigenlijk een kind ook dat het ook wel eens niet gaat.
Ja.
En dat is het leven. En het leven is dat het ook wel eens niet lekker gaat. En dat het ook wel eens mag frikken. We willen eigenlijk altijd naar het kant dat het altijd perfect is. En blijdschap is. En ook je kinderen, het mag altijd blij zijn. Maar door dat vallen en opstaan, leer je. En soms maak je keuzes dat je achteraf denkt van, nou, dat is niet zo handig. Dat had ik beter anders kunnen doen. Maar dan kan je weer opnieuw kiezen.
Ja.
En ook laat je dan het voorbeeld aan je kind zien. Van oké, ja, mama heeft het niet zo heel oké gedaan nu. Als je daar, ja, dat kan je zelfs tegen kleine kinderen zeggen. Je kan echt in gesprek met kleine kinderen, als je het op een kindermanier vertelt. Oh, weet je, mama had het even niet helemaal goed gedaan. Dan gaan we volgende keer anders doen of wat dan ook. Je kan ermee spelen.
Ja.
Maar kinderen leren daardoor ook dat het oké is. Dat je ook fouten mag maken. En dat je ook niet altijd maar die superman bent, dat het alleen maar perfect is.
Ja, En
Ik
sorry
denk dat.
maar ook, hè. Ik bedoel, inderdaad, het fouten maken is een belangrijke. Ik was er heel erg slecht in, hoor, om sowieso toe te geven of überhaupt, zeg maar, om fouten te maken. Want ik dacht zoiets, nee, dat gaan we niet doen. Ik moest echt perfect, inderdaad. Juist helemaal toen ik alleenstaande moeder werd, dacht ik, oh ja, alsof het toen nog perfect, niet cognitief, maar alsof het toen nog perfecter moest of zo.
Al die ballen hoog
Sorry
houden.
zeggen is, weet je, ja, als er iets is wat belangrijk is om kinderen ook mee te geven, is dat het oké okay is als je iets verkeerd doet, of als je de plank misslaat, of het, ja, het pakt anders uit. Dat is eigenlijk werkelijk wat het is. Je denkt van, oh, ik doe dit, en iemand anders reageert totaal tegenovergestelde op jouw actie dan wat je had verwacht of wat jouw intentie is. Ja, je kan nooit alles van tevoren weten natuurlijk. Dus hoe mooi is het dan om te zeggen, oh, sorry, ja, hier heb ik helemaal niet bij stilgestaan. Of, ja, dit had ik niet gedacht. Ik dacht, ik doe dit voor je, want dat vind je vast fijn. Ja, als iemand dat helemaal niet fijn vindt, of misschien juist wel offensief, ja, dat weet je natuurlijk niet van
Ja,
tevoren.
en dat soort dingen blijven nog steeds. Want nou is mijn dochter ouder en zij woont niet meer bij mij in huis. En ook daarin komen we nog steeds elkaar tegen. Dus weet je, dat je denkt, oh ja, je reageert zo op een bepaalde manier. Ik ben ook wel eens geneigd om dingen op te willen lossen voor haar. Weet je, dat ik heb
Nee,
misschien
toch?
op een bepaalde manier ook wel. Dat ze dat nu ook, dat krijgt ook echt als een volwassene terug, mam. Ik heb dat nu even niet nodig. Ik wil even dat en dat. Oké, ja. Ja, oké,
Oh
je hebt wel
ja.
gelijk. En ze weet dat mijn intentie juist is en dat ik met alle liefde haar wil helpen of wat dan ook.
Je
Maar
moet het echt vragen. Ik heb
het
die
is
al
vragen.
zo vaak van mijn dochter teruggekregen en echt al heel vroeg. Dus wat dat betreft was zij echt.
Ja, mijn dochter ook.
Daar gaf hem echt gewoon, bij mij kwam gewoon iedere keer de honkbalknuppel binnen, zeg maar. Echt zo, als ik iets probeerde voor haar te doen of zo, denk ik, oh, ik help haar even. Zonder dat zij had aangegeven of ze hulp nodig had. Ja, ik kreeg hem echt gehaald. En nog, nou, ik denk dat het ook gewoon een moederding is, dat je dat automatisch, dat je, oh, heb je hier al naar gekeken? Of misschien dit of misschien dat, weet je, even iets aandragen. En dan kreeg ik dus inderdaad van de week een appje. Mijn dochter is ook het huis uit. Toen kreeg ik een appje, maar mam. Ik snap dat je me wil helpen, maar ik heb er niet om gevraagd.
Ja.
Dus laat maar. Ik kan het zelf en ik heb alles al. Ik weet allemaal al, weet je, waar ik het moet vinden. En ik zou, oh ja, dankjewel, schat. Sorry.
Ja, maar
Maar.
ik denk dat je ook niet eens meer sorry hoeft te zeggen.
Nou, zij is
Ook iets
echt
wat
wel
we
een
heel
beetje.
snel doen, sorry, maar denk ik, ja, als je, maar het is prachtig wat ze jou teruggeeft. En dit heb je ook meegegeven, hè? Dus
Ja,
dat is
klopt.
gewoon prachtig, want dat je dat zo'n gesprek kan houden met je dochter of met je zoon of wat dan. Het inderdaad met elkaar in gesprek blijven, dat je denkt, oh ja, nou, dit had ik anders kunnen doen. Of ja, dit was nu op dit moment dit. En dat je er gewoon een openheid
Ja.
in meeneemt. En ik denk dat kan al van kleins af aan.
Ja.
Als je verdrietig bent, dan dat zie ik ook. Ik heb altijd gewoon wel ook mijn tranen laten zien. En ik hoor ook wel van mensen dat, ja, ik ga niet huilen in het bijzijn van mijn kinderen. Maar kinderen zijn
Juist
zo
wel.
sensitief en die voelen echt alles aan. En je geeft eigenlijk je kind daarmee van je mag niet huilen. En ten tweede is het ook nog eens een keer zo dat je niet wat ze eigenlijk gewaar zijn, dat je dat niet bevestigt.
Ja,
Dus
het is heel
daar komt
verwarrend.
verwarring vaak voor die kinderen. Dat ze denken, maar ik ben in de war, want ik voel eigenlijk dat het niet goed gaat bij mijn vader en moeder of mijn moeder. En ik krijg het niet bevestigd. Want mijn moeder die helpt niet. En ik denk, ja, maar daar krijg ik geen respons op, zeg maar.
Ja, die doet alsof er niks aan de hand is, of
Je
die
doet
komt
alsof,
erbij,
ja,
maar
en dat doe je
ik
vaak
voel wel verdriet.
vaak doe je dat, of wil je dat doen uit bescherming voor je kinderen. Maar het werkt
Ja.
eigenlijk averechts.
Ja.
Want
Ik
als
kreeg
je die
net.
openheid wel hebt van, nou ja, maar we moeten even huilen, want ik ben nogal verdrietig. Je hoeft niet in de details te gaan
Nee.
waarom. Dat je zegt,
Nee,
nou, ik moet liever.
de wat en de waarom is helemaal niet zo
Nee, is
interessant.
niet
En als ze
belangrijk.
vragen waarom dan, ik bedoel, dan kun je ook in kindertaal of op een kinderniveau, zeg maar, dat
Ja.
even laten weten. En ik was ook wel eens pistof op mijn vader en zei ik, ja, ik ben gewoon even heel boos op papa en dat is oké. Okay. Het gaat ook zo weer over, maar nu is dat er even en ik word er ook heel verdrietig van. Ah oh, ja, oké, okay, prima.
Ja.
Weet je? En ik weet nog tijdens mijn burn-out ook, toen bleef ik maar janken. Ik deed niks anders dan janken, voor mijn idee.
Ja.
En toen weet ik nog dat ik in de auto zat en dat ik het tegen mijn dochter ook zei van, ja, maar. Ik huil zoveel. Toen zegt ze, ja, maar ik vind het eigenlijk een beetje iets raars dat volwassenen altijd het idee hebben dat ze niet mogen huilen. Want ja, hoezo mag je als je groter bent niet huilen? Wij mogen wel huilen als kind, maar ja, waarom als volwassenen niet? Want ja, als er verdriet is, dan, ja, dan mag je toch huilen. Dus ja, zij had echt zoiets van, ja, weet je, doe maar gewoon. En op een gegeven moment, op dat punt was ik soort van, dat ik denk, ja, nu huil ik wel heel veel in, weet je, voor mijn kinderen en waar ze bij zijn. Dacht ik, man. Dat moet nou toch eens een keertje stoppen, weet je. Dus zo kwam dat gesprek. En bleek dus dat het voor haar helemaal niet belastend was of bezwarend. Of dat ze echt zoiets had, ja, nou ja, als je verdrietig bent, dan huil je. En ja, zo eigenlijk. En
ja, dat kan...
Wat voor voorbeeld kun je geven inderdaad? Dat huilen ja. Oké is ten eerste al. En dat het niet slap of zwak is of wat dan ook. Maar hoeveel kracht daar ook in zit. En dat het niet betekent dat je voor altijd huilt en in de put. En dat het allemaal niet meer goed komt. Want dat zien ze dan ook. Ik bedoel... Het volgende moment, of weet ik veel, een uur later of de volgende dag, ben je weer vrolijk en doe je weer van alles. En dan zien ze ook, oh ja, oh, dat kan ook.
Ja, dat is ook sowieso, vind ik, het leven.
Ja.
Als je alles kan omarmen en overgave kan zijn, dan, ja, dan wordt het ook steeds gemakkelijker. Want het is niet altijd alleen maar zonneschijn. En dat is gewoon het leven. En als je zodra je dat weet, ja, wordt het, vind ik het makkelijker worden. Want dat het ook wel eens, ja, je hebt ook die donkere kanten en die donkere dingen die in het leven zijn. Dat is altijd al geweest. En als we dat ook weer gaan omarmen, ook die schaduwzijdes en al dat soort dingen. En dat is ook, ja, ja, wat voor mij belangrijk is vaak meer gewoon de openheid naar je kinderen. En je hoeft echt niet in details te gaan. Maar het hoeft ook niet zo te zijn dat kinderen voor jou gaan zorgen. Want dat is natuurlijk ook wel vaak dat ze dan de plek van de zorger in gaan nemen. Maar zolang je uitlegt van, joh, mama kan dit zelf dragen, maar ik ben nu even verdrietig, dan is dat oké. En dan kan het kind gewoon het kind blijven.
Ja, nou ja, en ze leren natuurlijk ook om... Dus wat ik zag is dat, en dan was het nog niet eens per se zo dat ik huilde of wat dan ook. Maar ik merkte al heel vaak dat als ik het moeilijk had of zat even niet lekker in mijn vel. Of ik nou ja, wist het gewoon even allemaal niet. Dat als er dan wat gebeurde, waaraan ze dan dus wel merkte van, ah ja, mam zit even niet lekker in de vel. Dat mijn zoon vaak gewoon een soort van bijna uit het niets vaak naar me toe kwam en me gewoon een knuffel gaf. Dat ik echt zoiets had, hè? Huh? Oh, wauw. En dat was dan zo... alles van hem zat daar ook gewoon in. En dat was zo... open, zeg maar. Zo open en zuiver en vrij. Ik voelde daar ook echt zo niet zo van... Oké, weet je, ik ben er voor je of zo. Of ik ga nu voor jou zorgen. Maar gewoon alleen... Oh, er is wat. En ik weet dat ik met een knuffel... Dat gewoon een grote bijdrage is. En dat is wat er dan gebeurde. En heel in het begin weet ik nog, want ja, ik heb maatschappelijk werk gedaan, dus ik kende de parentificatie in de situatie waar ik dan uitkwam, hè, met de hele scheiding. En ik zag het voor mijn ogen gebeuren, dat zij zeg maar de partner voor hun vader gingen zijn. Dacht ik, ja, ik ga ervoor waken, vast en zeker, dat ze dat bij mij niet gaan doen. Ja, er is dus ook een tegenovergestelde daarvan. En dan helemaal niks aannemen van je kinderen. Of dat ze gewoon iets aanbieden. Of dat ze je willen helpen. Want ze willen je ook gewoon helpen. Als het even niet lekker gaat. Of als, ja, weet je, als ze zien, hey, ik kan hier wel even helpen. En dat wees ik dan ook af. En later dacht ik, oh, dat is echt niet slim. Want ze willen gewoon, ze willen ook jou helpen je weer beter te voelen. En daar is aan zich natuurlijk helemaal niks mis mee.
Nee.
Want daarmee zet je ze ook in hun kracht. Dat zij dus ook voor jou iets kunnen betekenen. Ja, hoe bekrachtigend is dat eigenlijk? Dus er is... Ja, en dat blijft er gewoon met heel veel dingen. Er blijft altijd zo'n... Dat middenstuk is waar je eigenlijk uit wil komen. Zo van,
zolang je
gaat... Dat ze voor je gaan zorgen. En, maar ja, je mag best wel dingen ontvangen en aannemen van
ze. Ja, zolang je gaat inzien dat je ook van je kinderen kan leren. En dat dat ook spiegels zijn voor jou... Dan heb je al heel veel gewonnen. Want kinderen zijn echt de spiegels van hoe jij in elkaar zit. En dat is niet alleen met kinderen, dat is sowieso ook met mensen om je heen. Ja. dus eigenlijk het zijn alle mensen die je tegenkomt, zijn allemaal spiegels. En daar kan je zelf heel veel van leren. Maar niet alleen ook de verdrietige zijde, maar ook de positieve kant voor jezelf kiezen. Om even... Wat er kwam net eigenlijk, plopte dat ook een beetje in me op. Dat ik op een gegeven moment ging ik met een vriendengroepje ging ik uit. Want ik zat, ik was alleen en er waren meer singles waar ik dan mee op stap ging af en toe. En mijn dochter was natuurlijk rond de 16. En in het begin zei ze ook van ja, mam, ik wil dat je thuis blijft. En nou ga jij zomaar weg. En dat ik daarbij ook zo dacht van nee, ik wil dit nu. En je kan alleen thuis blijven, weet je wel. Je hebt mij nu niet nodig. Je bent oud genoeg. Zolang we gewoon contact houden, moet het oké zijn. En dat vond ze in het begin ook niet makkelijk. Want ze wilden me toch thuis houden. Maar ook daarvoor gaan staan dat je jezelf wel het plezier gunt. Dat je ook plezier mag hebben. En dat je denkt van nou nee, ik ga er wel nu even een kop koffie drinken met een vriendin. Ben even weg. Weet je dat. Ja. Maar dat je ook weer gewoon terugkomt en dat het weer oké is.
Ja.
Dat je je niet schuldig hoeft te voelen, dat je plezier hebt ook.
Ja, en ze leren er ook hartstikke veel van. Ik bedoel, als ik ben vrij met mijn kind al vrij jong begonnen met heel langzaam, zeg maar, stapje voor stapje ze alleen thuis laten. En ze waren dan met z'n tweeën, dus dat scheelt natuurlijk wel een beetje. Maar het was echt nog vanaf heel jong. Ja, ze vonden het fantastisch. En dan was ik bijvoorbeeld eerst een kwartiertje weg of zo. Even snel op en neer naar de buurt. Super, om het maar zo te zeggen. Nou ja, er gebeurt niks. Ik bedoel, ze zijn gewoon nog steeds aan het doen wat ze aan het doen waren.
Ja.
En ik bedoel, voor hun is een kwartier echt ook niks. En toen een keer moest ik wat langer, had ik nog wat andere dingen. Zeg, ja, jullie mogen mee. Ja, daar had ze helemaal geen zin in. Oh ja, oké. Nou, wat vinden jullie ervan als jullie samen alleen thuis blijven? Oh ja, ja, dat was zowel spannend als dat ze zoiets hadden van... Oh ja, ja, het is ook wel leuk, weet je wel. Ze hadden ook wel zoiets van... Oh ja, ja, ik zeg... Ik denk wel dat jullie dat samen kunnen. Nou, dat konden ze ook samen. Dat was uiteindelijk, waren we zo ver van, oké, ja, dat gaan we samen doen. En ik zeg, wat gaan jullie dan doen? En nou, ja, dat en dat en dit en dat. En creatief bezig aan tafel. En de telefoonnummer natuurlijk, weet je wel. Nou, je kan me bellen. En ja, de hele stand in mijn kraam, zeg maar. Alles in de stijgers. Zodat mocht het nog zo zijn dat ik naar huis moest komen, dat ze me ook konden bereiken. Nou... Er was helemaal niks van dat. Ze waren met z'n tweeën, waren ze lekker bezig gegaan. Megan die had net een PowerPoint geleerd op school. Dus wat hadden ze gedaan? Samen plaatjes bij elkaar gezocht en dingen. En een hele PowerPoint hadden ze gemaakt. Voor en over mij, lieve mama. En weet ik wat niet meer. En je bent de beste. En dit, ik heb het nu over ruim voor tienerleeftijd.
Ja, ja.
En ze hadden een fantastische tijd. Toen had ik echt zoiets van, wauw. Dit is wat het mij ook leert. Er zit niet per se een leeftijd aan vanaf welke leeftijd je ze x-tijd alleen kunt laten. Dat ligt zo aan de kinderen zelf en wat je ze leert en wat je ze toevertrouwt en waar je ze mee vertrouwt. Ik vertrouwde er altijd op dat ze gewoon, ja, dat ze er gewoon prima waren. Nou had ik ook wel kinderen die niet alsmaar ruzie met elkaar hadden, dat hoorde ik ook veel. Toen dacht ik, ja, nee, die van mij hadden eigenlijk zelden ruzie, die konden dat altijd wel prima vinden. Ja,
inderdaad. Dus,
ja, en dat is dan ook, en ook wel dat ze het niet leuk vonden. En dan zeg ik, ja, dat snap ik, maar en dat is ook oké. Je mag het ook niet leuk vinden, maar ik ga het nu wel even doen. En
ja, ik denk dat
daarna,
dat
vaak duurt het een tijdje voordat je ziet wat het oplevert, hè?
Maar dat is wel iets wat je eerst moet kiezen. Dus eerst ga je, want dat is ook een beetje uit je comfortzone gaan, omdat je toch altijd vaak, wat ik wel ook hoor... je wil je kinderen beschermen, je wil niet dat hun pijn gedaan worden en... je wil er voor hun zijn. Maar ja, soms moet je ook jezelf even uitdagen om dan even iets anders te doen. En wat dan ook. Jij hebt het net over dat je even weg bent. Of ik heb het over dat ik dan uit zou gaan. Of wat dan ook. Maar dat je dat ook gaat leren. En dan kom je er vanzelf achter hoe de reactie is. En dan kan je daarop reageren en leren. En ja, voor sommige kinderen ja, is het misschien vreselijk... Maar ook daarin kun je, het is, ieder kind reageert daar natuurlijk weer anders op. En dat is ontdekken, denk ik, gewoon hoe je dat ontdekken van hoe je kind erop reageert. Maar het gaat voornamelijk om dat als jij in je eigen kracht staat en jij bent helemaal in lijn met dat stuk van dit ga ik doen, dan straal je dat ook uit. En dan merk je dat de omgeving daar ook op reageert. Ja. En dat is, daar gaat het uiteindelijk om. Dus als je die zelfliefde hebt en jij gunt jezelf dat, dan maakt het niet zoveel uit. Dan zal je zien dat alles om je heen daar ook in meegaat. Want als je dat niet hebt en zolang je twijfelt, zeg maar, daarin, dan is er altijd iemand die jou even kan raken. Of dat je toch denkt, oh, zie je wel, ik heb het niet goed
of dan
gedaan.
Blijven je kinderen in de weerstand, inderdaad, als het niet echt... Weet je, als je er niet echt voor staat en nog echt zoiets hebt van, oh ja, maar what if, zeg maar, dan dat voelen ze feilloos aan en daar haken ze dan meteen op aan.
Ja.
Terwijl ja, in een andere situatie, ja, als je er niet bent en ze willen iets wat ze normaal gesproken meteen zouden vragen, want ja, je bent er altijd, kunnen ze het niet vragen en moeten ze dus zelf gaan nadenken of zelf gaan verzinnen. En ik zei altijd van, oké, als ik er niet ben en je zou wat aan me willen vragen, bedenk dan, oh, wat zou mama hierop zeggen? Wat zou haar antwoord hierop zijn? Want eigenlijk weten jullie dat wel.
Wat je ook leert, is dat je hun het vertrouwen geeft dat ze dingen zelf kunnen.
Ja.
En dat is denk ik ook een hele belangrijke. Weet je, mijn dochter heeft ook wel dingen gedaan. En zei ik altijd van, nou, ik vertrouw erop dat jij dat wel kan. En dat je daar wel je eigen grenzen in aangeeft. Dan zeg ik eigenlijk helemaal niks. Ik zeg helemaal geen inhoudelijk, maar ik zeg gewoon bepaalde dingen. Dus bewust van, nou, jij kan dat. En uiteindelijk, ja, je geeft er toch iets in mee. En dat ze op zichzelf kunnen vertrouwen. En een soort, ook een soort power in zichzelf voelen. Van, hé, oh, ik kan dit. En ook hun mogen... vallen en opstaan. En ja, we willen alles met pleistertjes plakken, maar dat is gewoon niet het leven. Dus het vallen, dat mijn dochter heeft ook dingen gekozen, ook dat ze met vriendjes en dat soort dingen. En dan zei ik altijd van, nou, oké, vond je het fijn? Of zou je het niet meer willen doen? Nee, ik vond het niet fijn, wil het niet meer. Nou, oké, heb je het ontdekt. En dan kan je volgende keer, weet je het, en dan doe je dat niet meer.
Ja.
Weet je, dus dat... Ik kan haar ook veroordelen van, nou, dat moet je niet doen. Weet je dat?
Ja.
Maar het heeft geen zin, want het is ontdekken. En dat is het leven gewoon. Het is ontdekken van vallen, opstaan. En ja, tuurlijk, je probeert altijd dat het een beetje in een redelijke... je wil niet dat het helemaal verdwaalt. Maar ik denk wel dat het belangrijk is, ook als single man, dat je ze het vertrouwen geeft, dat vooral.
Ja.
Wat
is de belangrijkste les als je daar nu over nadenkt? Wat is de allerbelangrijkste of mooiste of les die je van je dochter hebt gehad? Waar heeft ze jou de grootste les?
Nou, ik ben altijd vrij open geweest tegen mijn dochter. En ik ben daar vanuit de omgeving door veroordeeld. Want sommigen vonden het raar dat ik openheid had. En dan heb ik het niet over details of zo. Hè, maar gewoon bepaalde openheid over... noem eens wat. Maar, nou, de vragen die ze stelde over het leven of zo. Weet je, bepaalde dingen in het leven die ze tegenkwam. Seksualiteit. Ik heb hier iets raar zitten, wil jij kijken? Weet je, dat soort dingen, die openheid van dat het niet gek is. En dat de uitleg, al zouden bijvoorbeeld ook, over, niet dat zij dat heeft gedaan, maar over drugs of zo, dat hoor ik ook wel veel. Ja, als je daar meer openheid over deelt, dus dat je niet meteen afkeurt, maar in gesprek gaan met dat stuk. Van, oh, maar wat vind je er zo leuk aan? En wat geeft het je? Weet je, op dat soort dingen. Dan,
en wat weet je ervan? En wat weet je erover?
Ja, precies. Dan ontstaat er een soort van ruimte. En wat ik dus altijd kreeg van mijn omgeving. Van, ja, je bent veel te open. Maar wat ik juist terug heb van mijn dochter gekregen. Is dat ze zo blij is dat ik zo open was. Omdat ze dacht van, ja, zij zei van, ja... Als ik één iemand kan vertrouwen, dan is het dan mijn moeder.
Ja.
Over bepaalde zaken. En want ik zei ook wel eens bepaalde dingen van... Moet je dat niet met je vriendinnen bespreken? Weet je wel? En zei ze, ja, nou ja, die staat er helemaal niet zo voor open. Maar op een volwassen manier gewoon met elkaar in gesprek gaan. En die openheid... is denk ik, ja, dat zal voor iedereen... anders zijn. En het hangt er ook vanaf waar sta je zelf in je leven, zeg maar, denk ik. Heb je nog dingen op te ruimen of inzicht te krijgen of wat dan ook. Maar ik vond het wel belangrijk. En ik denk dat ik dat voornamelijk van haar heb teruggekregen dat ze daar heel blij mee is. Want ik heb ook in de periode van... ik heb natuurlijk borstkanker gehad. Of natuurlijk. Ik heb borstkanker gehad in 2018. Ook daarin heb ik dingen voor mezelf gekozen. En toen ging zij net uit huis eigenlijk in dat stuk. Waarvan heel veel zeiden van je moet bij je moeder blijven. Waarvan ik zei nee. Ga jij je ding doen. Jij moet leven. Weet je. Ik red het wel en het komt wel goed. Maar jij hoeft niet voor mij te gaan zorgen. Mm. En toen is zij dus... eigenlijk was dat het mooiste wat er gebeurde. Want zij kon gewoon... Ja, ze, op afstand was het ook niet makkelijk voor haar. Want zij heeft er ook wel moeite mee gehad. Maar ook de dingen die ik koos. Ik koos niet voor de chemo. Ik koos niet voor de hormoontherapie. Terwijl dat werd geadviseerd. Weet je? Ik had wel andere dingen. Maar in het begin vond ze dat helemaal niet makkelijk. Maar later zegt ze... Je hebt me daar zo'n cadeau mee gegeven. Want je bent gaan staan voor wie je bent. En je hebt je eigen gevoel daarin gevolgd.
Ja.
En ja, dat, dan denk ik, ja, nou ja, dat was ik van tevoren niet bewust van. Maar het is wel fijn dat ik denk, oh, ja, dankjewel dat ik dat terugkrijg van je. Ja. Dat je. Daar ben ik gewoon alleen maar blij om. Dat zij dat heeft gezien, of ingezien. Ja, en dat zijn...
Maar dat zijn meer de dingen die jij je dochter hebt geleerd, zeg maar, van buitenaf, hè? Zo, maar mijn vraag was, en ik kom er even bewust op terug. Wat was het wat zij jou leerde? Wat, waarin,
oh, ja, ja.
Wat was er?
Die manier, ja.
Ze erin, of zei ze, ja, en mam, en nou dit? Of nou ja, wat het dan ook. Laat ik een voorbeeld geven. Mijn dochter die was er bijvoorbeeld heel erg goed in. Je hebt het ook telkens, hè, als je echt bij jezelf blijft, of het echt iets van jou is. Dan gaat alles gewoon in werking en dan komt alles op zijn plek. En ik merkte dus op een gegeven moment dat ik dacht, hè? De ene keer als ik nee zeg op iets wat ze graag willen of weet ik veel wat, dan krijg ik weerstand tot en met en blijven de argumenten maar komen waarom dat wel zou moeten. En de andere keer dan wordt het gewoon meteen aangenomen en is het oké. Dat ik echt dacht, hè? Dat is echt raar, want het was voor mij in zeg maar nagenoeg dezelfde situaties. En op een gegeven moment merkte ik dus ook, denk, oh, maar wacht even. De nee in het ene geval is niet van mij, maar is mijn moeders nee. Of de nee van de buitenwereld. Of omdat de buitenwereld vindt dat dit een nee zou moeten zijn. Of mijn moeder zei ook altijd nee, dus dat is dan normaal. Dus zij heeft mij heel erg geleerd van, oké, als jij niet congruent met jezelf bent, dan krijg je shit, om het maar zo te zeggen. Krijg je weerstand. En als je congruent bent, als het werkelijk een antwoord diep van jou is, van wie jij werkelijk bent, en je zegt nee, dan sta je achter. Oh, oké. Dus dat is zeg maar voor mij de allerbelangrijkste, is dat ik denk, wauw. En ik kon er ook gewoon praten.
Nou ja,
het was vrij simpel. Als ze heel erg in de weerstand ging en ze bleef met argumenten, dacht ik, momentje, dacht, zei ik dan. Ik ging dat even checken. Hey, wait a minute. Want je weet het vaak niet. Je weet niet dat het niet jouw eigen nee is. Dus dat vraagt dan even weer...
Ja, ik heb dat niet op die manier zo ervaren. Voor mij is het meer dat ik... Wat ik mooi vond aan mijn dochter... Wat zij mij gaf... Is dat zij ook gewoon... Toen de tijd dat ik niet in mijn kracht stond... zeg maar... Of dus dat ik nog mijn slachtoffer... Dat zij gewoon wel haar ding deed. En wat ik vroeger had... dat van... Je moet overal bij zijn... Ik wil niks missen... had zij heel erg van, nou, ik heb er geen zin in, dus ik doe dat niet. En dan gingen haar vriendinnen met elkaar, gingen ze gewoon leuke dingen doen. En uit zei ze, nou, ik heb er geen zin in, dus ik ga niet. Weet je, dus dat vond ik juist altijd zo mooi. En dat heeft ze mij ook echt al teruggegeven in heel veel stukken. Dat zij eigenlijk nog veel dichter bij dezelf was en dat, dan dat ik toen de tijd was. En... ja, ik vond dat altijd heel... heel krachtig, terwijl zij niet heel bewust dat deed. Het was gewoon voor haar normaal. Maar het zou ook kunnen zijn dat ze een kind alleen was. Of ze alleen als kind was. Geen idee. Maar zij had op een verjaardag ook dat ze gewoon zei van... Nou, ik heb geen zin meer in, ik ga naar boven en ik trek me even terug.
Dus dat deed ze ook. Nee, het is
dat
niet alleen maar
ook van nature, weet je wel. Dus dat stuk, dat heeft zij mij wel echt meegegeven ook. Ja, gewoon ook nee, bij haar is nog steeds nee van nee, ik wil het niet, dus doe het niet. En ze gaat ook een confrontatie aan. En ja, dat is wat ik toen de tijd niet had. Inmiddels maakt dat mij ook niet meer uit. Maar dat is denk ik wel wat zij mij toen, toen gaf. Dus dat, dat stukje toch al voor jezelf kiezen of zo. Ja, dat is denk ik meer voor mij wat, wat ik toen zag van... Hey, wauw, dat, ik wou dat ik dat had toen.
Ja, ja.
Ja.
Ja, dat is ook een hele mooie. En ik denk ook dat, dat kinderen, zeg maar, laat ik zeggen, kinderen van de min of meer generatie van ons, want mijn zijn een stukje jonger dan, dan jou. Ik moet even wat uitzetten. Ik dacht net van, nou, het is er maar eentje, maar nu blijft het achter elkaar door. en want ik zag dat precies hetzelfde, inderdaad. Mijn dochter, die had het al met een jaar of vier of zo, zat ze in... in groep 1, dat ze kleren aan had, ze had ze zelf uitgekozen. Dan had ik ook al niks meer over te vertellen toen ze die leeftijd was. Dat trok ze gewoon zelf aan. En wij, lijkt zeg maar, in het algemeen zouden de mensen zeggen, het vloekt als de, ik weet niet wat allemaal. De kleuren passen gewoon niet bij elkaar. Dus ik zei van, ik zeg, die kleuren, het zou kunnen zijn dat mensen daar wat van vinden, want die kleuren die passen niet helemaal bij elkaar, zeggen de meesten. Nou en, zegt ze, ik vind het lekker zitten en ik vind het mooi. En ze zei het op een manier waar ook geen spel tussen te krijgen was.
Ja.
Wat mij ook meteen, die energie was meteen ook... Just,
okay.
Ja, dat, weet je? En toen, ik zeg, oké, okay, nou prima. Ik zeg, maar je weet dan in ieder geval dat er mensen kunnen zijn die daar wat iets van vinden of die wat daarover gaan zeggen of daar en misschien ook wel lelijk gaan doen. Nou, hè? En ze ging in die kleren. En er gebeurde helemaal niks.
Nee, maar dat is het ook.
En toen
zo
dacht ik.
Het ook. Ja.
En dat heeft mij inderdaad. Ze bleef dat doen. En ik dacht toen wel. Oh, ik hoop dat ze dit nog steeds doet. Als ze straks in de puberteit komt. Of in de brugklas. Of nee, weet je, die periode waarin ik in ieder geval dat helemaal niet had. Op geen enkele manier. Ik was altijd alleen maar bezig met. Oh, dit, oh, dat. Van de buitenwereld.
Ik dacht, oh, maar het is ook. Dus dat kom je uit. Je komt
het
constant
is
terug.
Niet.
Ja, we komen constant terug eigenlijk dat het belangrijk is dat je in lijn bent met jezelf. En of je dan klein of groot of volwassen bent, weet je, of wat, dat is de basis. En dat is ook een reden waarom dat ik wel eens denk van hoe komt het nou dat er één kind gepest wordt en de ander niet. En dat is natuurlijk ook een groot ding. Maar als ik kijk, mijn dochter is geboren, of door de geboorte heeft ze een verlamde arm aan overgehouden. Nou, zijn we op een bepaalde manier mee omgegaan. Maar tot nu toe is er bijna niemand die daar als eerste op reageert. En zij is ook nooit gepest. Want ja, zij had ook andere dingen. En zij had zoiets. Ik heb wel eens aan haar gevraagd toen ze kleiner was. Van, stel je voor dat we nu een nieuwe arm kunnen repareren of zo. Ik weet dat er een operatie komt. Zij zei, nee hoor, dat hoeft niet. Dit is gewoon, dit hoort bij mij.
Ja.
En nu ze volwassen wordt, komt ze wel dingen tegen praktisch gezien. Weet je wel, dat is wel niet dat makkelijk. Maar over het algemeen, het is ook waar je dan op richt of zo. En
wat je ervan maakt. Als jij continu je kind als slachtoffer natuurlijk ziet. En van, oh ja, maar het is zo zielig. Ja, maar die arm, die arm, die arm. En daar iedere keer maar op die manier mee omgaat. Dan gaan ze dat zelf ook zo voelen natuurlijk.
Nou, en dat is denk ik wel ook. Dat ik denk van, ja, zo werkt het gewoon. En weet je, het betekent niet dat ik een perfect kind heb. Hè? En het betekent ook niet dat ik perfect ben.
Nee,
zeker niet.
Net, ben jij niet perfect?
Nee, echt niet. Weet je.
We hebben dus wel heel erg ons best gedaan om perfect te zijn, toch?
Ik wil dat een beetje voorkomen. Dat hè, nu zo overkomt van, nou kijk eens hoe goed hij doet.
Nee.
Want zo is het, werkt het natuurlijk niet. Het is altijd met vallen en opstaan.
Ja.
Maar het gaat erom het vertrouwen houden. En inderdaad, die kinderen, ze weten heel veel zelf.
Ja.
En je kan echt ook op hun... de kinderen van nu zijn ook veel wijzer als wij toen waren op die leeftijd. En dat begint al, die nieuwe tijd, kinderen, die stroom. En het is ook, ik zeg al wel eens, het is niet altijd makkelijk voor die kinderen nu, omdat ze nog in een bepaalde realiteit geperst moeten worden, terwijl ze al een heel ander bewustzijn hebben, vind je, zoals ik het zie. En ja, dat is... even die omslag en die transformatie waar we nog nu doorheen moeten. Maar ook daarin voor ja, je kinderen het vertrouwen geven van ja, oké, dit is even niet makkelijk, maar we gaan er weer doorheen.
Ja.
Het is vaak dat de ouders gelijk in paniek zijn als er iets is met het kind. Hè? En hoe kun je zelf daarop reageren? Ja, de rust zijn voor je kind, ja, het is ook makkelijk. Of ook niet altijd makkelijk, maar het is wel soms nodig.
Ja.
Als je het vertrouwen
hebt. Ja, er hoeft niet meteen. Dat is natuurlijk wel ook een samenleving waar we in zitten. Van in het idee van alles is maakbaar en overal is een oplossing voor. Maar wat als er niet meteen ergens een oplossing voor hoeft te zijn of te komen? Wat als je eerst gewoon even gaat kijken en echt gewoon kijken, oké, maar wat is dit eigenlijk werkelijk? En ik zeg ook altijd, vraag je kind van, is het een probleem voor jou?
Wil je dat, heel belangrijk.
Wil je dat het verandert? Heb je er last van? Weet je, is het een probleem en heb je er last van? Want wij hebben vaak het idee dat zij last hebben van iets of dat het een probleem is. Maar heel vaak ervaren ze dat zelf helemaal niet. En gaan ze er op een hele andere manier mee om. En hebben ze een ander idee daarover of een ander gevoel daarover. Dus dat is echt zo belangrijk. Het is zo vaak dat je als ouder meteen een soort van die leeuw gaat zijn, zeg maar. En dat is heel goed in situaties dat je die leeuw bent. Ik bedoel, die is zeker soms nodig. Maar ja, ik zeg ook altijd, pick your battles. Check even
ja, en ik denk
of een
ook
leeuw dat inderdaad dat... nodig is. Of even...
Ja, en ook de invloed van buitenaf, weet je. Soms moet je gewoon even zeggen, ja, fuck it. Het is niet belangrijk wat een ander ervan vindt. Als je, ja, het hoeft niet altijd alleen maar goed te zijn. Kinderen moeten op een bepaalde school zitten, want dan is het goed. En kinderen moeten een soort perfect... weet je wat er op hun afkomt in deze maatschappij? Ze hebben zoveel hoge verwachtingen en zoveel sporten. En dan over iedereen moet het beste zijn, bij wijze van spreken. Want dan pas ben je iemand. Ja, ja en dan denk ik, ja, ga eens kijken. Ga observeer je kind. En... het is goed zoals het is. En het is mooi als kinderen gewoon ook blij worden van waar ze gelukkig van worden. Want dat is ook mooi als ouders dat als voorbeeld geven. Dat je dingen doet waar je gelukkig van wordt.
Ja.
En dat je dat geeft, ja. Zeker na die borstkanker sta ik daar zo anders in het leven. Dat ik denk, joh, mensen gaan leven. En, gaan genieten. En tuurlijk hebben we allemaal onze dingen die niet makkelijk zijn. Maar ten eerste zet je tv uit. Ja, dat wist het, zeg ik altijd. Hè? Want mij heeft het...
Ja.
Ja, maar weet je... als we constant bezig zijn met allemaal dingen buiten ons om... Dat is ook in jou... Dat wordt dat ook jouw wereld.
Ja.
En we hebben het naar binnen te zoeken. Gewoon in onszelf. We weten allemaal zoveel... en weet je, we leren elke dag en ik leer ook elke dag weer nieuwe dingen. En soms zit ik ook in een loop en ook met mijn dochter. Dan hebben we ook weer een beetje pit tegen elkaar, bij wijze van spreken. Maar dan ja, je kunt er altijd weer op terugkomen en over hebben. En ja, we leren iedere keer weer nieuwe dingen bij. We zijn nooit uitgeleerd.
Ja, ja je blijft moeder.
Ja.
Moeder, no matter waar je kinderen zijn.
Maar dat zie ik al aan mijn moeder.
Ja.
En mijn moeder is in de 70. En dan denk ik waar ik vandaan kom. Ik kom uit een gezin van eerst voor de ander zorgen en dan voor jezelf. Ja, waar ben ik mee bezig? Wat ben ik in het systeem aan het veranderen?
Ja, zeker.
Ja, en ja, het zijn van die dingen dat ik denk... Oh ja, het is, hun zijn echt ook onvoorwaardelijk hoor. Dat voel ik echt, dat hebben mijn ouders. Maar ook daarin heb ik keer dingen gehad dat mijn moeder heel vaak zei van... Oh, dat doe ik wel even voor je. En ik had als kind dat ik dacht van... Oh, ik kan het dus niet. Dus ik werd heel onzeker daarvan.
Ja.
Terwijl een ander kind daar helemaal niet over nadenkt. Maar bij mij was dat wel het geval. En dat heb ik mooi met mijn ouders ook kunnen bespreken en zo. Maar dat zijn allemaal patronen. Ik denk van ja, waar kom je vandaan? Mijn natuurlijke zijn is dan ook het zorgen voor anderen. Omdat ik daaruit vandaan kom. En in mijn praktijk en met wat ik aan het leren ben in het leven. Is er wat ik net al zei. Eerst zorgen voor mezelf en dan voor de ander net zoveel.
Ja.
En dat, ja, dat zijn hele belangrijke dingen. En, maar het is interessant allemaal.
Mooi hoor, ja. En ik wil hem daarbij afsluiten. Je hebt hem al een paar keer herhaald, maar dat blijft denk ik wel echt cruciaal hierin. En ook nogmaals met de kanttekening, niet dat je egoïstisch gaat zijn of
nee, dat is helemaal
enige
anders.
Ben of wat dan ook, daar gaat het helemaal niet over. Maar ja, zorg voor jezelf en net zoveel voor de ander. En maak jezelf prioriteit nummer 1. Je bent het belangrijkste in je leven, want je bent het enige die je hele leven altijd bij je bent.
Ja.
Bij je is. Ik bedoel, misschien andere mensen ook, maar dat weet je niet. Mensen kunnen altijd, mensen komen en mensen gaan. Who knows? Maar jij bent de enige die altijd bij jou er is. Dan kan je maar net zo goed allerbeste vriendjes worden. En jezelf als allerbelangrijkste maken. Want in die
en als je er niet uitkomt, vraag hulp.
Zeker. Ja, ja, absoluut. Dat is, ja, je hoeft het niet.
Rijk uit en vraag
je kan
hulp.
Het alleen. Nee, laat ik het zo zeggen. Je kan het zelf, maar je hoeft het niet alleen te doen.
Te doen, zeker.
Dat is inderdaad ja. Ook een belangrijke. Maak jezelf belangrijk. En als je daar moeite mee hebt of je denkt echt, nou, dat kan ik niet, hoe doe ik dat dan? Dan rijk uit. Je kunt bij Nancy terecht. Die woont aan de kust, zoals jullie inmiddels hebben gehoord in Egmond.
Ja, ook online kan het trouwens.
En online, uiteraard, ja. Kan het ook. Nu nog Proud to be coaching en straks gewoon Nancy van der Zee coaching.
Ja.
En, ja. Nou ja, en jullie weten ook dat jullie bij mij terecht kunnen. En nou ja, daar hebben jullie de gegevens allemaal van. Jouw website is nu Proud to be coaching.
Ja, dat blijft voorlopig nog wel goed zo. Oh, ja. Dat wordt doorgelinkt. Dus
die
dat
wordt
komt
doorgelinkt, dat wordt keurig geregeld allemaal. Dus dan weet iedereen je ook te vinden. En ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit interview, zeker gesprek. Prachtig. En ik denk zeker dat het een bijdrage is voor andere single moms. En of in ieder geval een inspiratie. En voor alle luisteraars, dank jullie wel voor het luisteren. Tot het einde. En tot de volgende keer. Tot ziens.
Tot ziens.
Dat was het weer voor vandaag. Wat was het weer een feestje. Heel heel hartelijk bedankt voor het luisteren. Echt superleuk dat je erbij was. Maar voordat je gaat, mag ik je nog wat vragen? Het zou natuurlijk fantastisch zijn wanneer nog veel meer single moms mijn podcast weten te vinden. Zou jij me willen helpen om deze podcast nog makkelijker vindbaar te maken voor andere single moms die er wat aan hebben? Ik zou ontzettend dankbaar zijn als je mijn podcast of aflevering zou willen delen met single moms die je kent, je te abonneren of me te volgen en eventueel een review of 5 sterren achter te laten. Je kunt dat doen door op de 3 puntjes te klikken en dan te kiezen wat je precies wil. Verder word ik altijd heel blij van de reacties en feedback van luisteraars. Dat maakt het nog leuker om afleveringen te maken. Zou je mij een mailtje willen sturen? Dat kan op info@suzanneknol.nl. Kun jij of een single mom die je kent nog wel wat meer hulp, ondersteuning of support gebruiken? Check dan even www.suzanneknol.nl voor de diverse mogelijkheden. Voor nu wens ik je nog een heerlijke dag, avond of nacht. En tot volgende week!